Goedemorgen. Wat fantastisch dat wij hier vandaag mogen zijn. En in de voorbereiding zeiden wij tegen elkaar, wat gaaf dat we onderdeel uitmaken van een gemeente die zegt, we vinden het zo ontzettend belangrijk om aandacht te geven aan seksualiteit, aan het huwelijk, aan relaties, dat we daar gewoon een vierdelige serie over apart zetten in onze zondagtijd. En omdat we geloven in het huwelijk. Nou, en toen wij gevraagd werden om hier invulling aan te geven over het huwelijk, iets te delen vandaag, toen zeiden wij ook volmondig ja. Supermooi om dat hier te mogen doen. En een beetje een andere setting, misschien ook een iets andere zondagochtend gewend. Ik moet ook nog even een beetje kijken hoe ik stil kan zitten op een stoel, want ik hou normaal altijd wel van spreken en rondlopen. Maar
als
het mooi
nodig is, dan ga je gewoon staan en dan ga je preken.
Ja, dan ga ik preken. Maar mooi om dat samen te doen.
Ja, ik heb echt super veel zin in. Het huwelijk, dat raakt ons allemaal enorm. Als het heel goed gaat, dan kan het ons tot grote hoogte brengen. Maar als het niet zo goed gaat, dan kan het ons ook heel laag brengen. En ik vind het wel echt gaaf dat wij gewoon, wat jij ook zegt, dat we in deze tijd waarin de marketingmachines van de wereld ook heel hard draaien om ons weg te houden bij het huwelijk. De marketingmachines die maken vooral veel reclame voor een beetje rondslapen, voor second love, voor al die andere dingen. En dan is het toch ook gaaf dat wij als gezin samen deze tijd gewoon hier ook mogen kijken naar het Bijbelse beeld van huwelijk. En dat we dat ook, ik vind het ook wel een soort van ochtend waar we dat mogen vieren. Klinkt dat goed? Ja, dat we gewoon dat Bijbelse beeld van het huwelijk ook even mogen vieren.
Ja, en dat schuurt natuurlijk ook meteen om mee te beginnen. Want misschien zit je hier en ben je single en denk je, verkeerde dienst uitgekozen. Had ik misschien beter thuis kunnen blijven? Nee, we geloven echt dat het huwelijk een prachtig beeld is door de hele Bijbel heen. Wat begint in Genesis, wat doorgaat in de psalmen, de profeten spreken erover, Jezus gebruikt er woorden bij, Paulus schrijft erover in zijn brieven en uiteindelijk het prachtige beeld van Openbaring. Want ze zitten allemaal in relaties. En het huwelijk wordt gebruikt in eerste instantie in de Bijbel ook als huwelijk tussen de relatie tussen God en zijn schepping, God en de mens. Daarnaast ook man en vrouw, maar ook veel van de principes die we vanochtend in een notendop gaan beetpakken, die gaan ten diepste over alle relaties die we hebben. Maar misschien is het ook wel pijnlijk. En heb jij ooit ook zeg maar dat beeld gehad van hoe het huwelijk had mogen zijn, maar is jouw huwelijk gestrand? Of misschien heb jij je partner onderweg verloren? Dan mag het zo zijn dat we hier onderdeel zijn van een kerk, dat het mag gaan ook vanochtend over de pracht, over hoe God het heeft bedacht om in eerste instantie ook samen met hem te leven, door dit leven te gaan waar God zegt, ik ben de bruidegom, jullie zijn de bruid. Maar ook kijk eens om je heen, dat we aan elkaar gegeven zijn, omdat we echt geloven in de kracht van relaties, in de kracht van gezonde mensen die zich op een gezonde manier met elkaar verbinden. Vandaag dus het huwelijk. Het huwelijk wat begon in Genesis, waar God de aarde schiep. En er staat steeds keer op keer als hij de dingen schiep, staat er dat het fantastisch goed was. Totdat hij de man schiep en de man was alleen. En dan staat er, het was niet goed. Nou, daar kan ik 100 grapjes over maken natuurlijk. Ga ik niet doen. Vul jezelf maar even in. Maar uiteindelijk laat hij de man in een diepe slaap vallen. En uit de man vormt hij de vrouw. En hij plaatst de vrouw naast de man. En hij kijkt naar hen samen. En hij zegt, er staat in de Bijbel, het was zeer goed. Dit was de bedoeling. God, de man en de vrouw. Samen als een soort driehoek fungerend door het leven. Dit was hoe het bedoeld was. Zeer goed. Nou, daar wilden wij ook wel voor gaan, hè? Toen wij elkaar tegenkwamen.
Met volle energie.
Met volle energie. In Hongkong kwam ik deze man tegen. We gingen daar samen een team leiden naar een aardbevingsgebied toe. En het was fantastisch. We hadden een hele supermooie tijd. En wonder boven wonder, dat was wel een beetje bijzonder eigenlijk. Vroeg hij mij dat jaar erop om nogmaals met hem een team te leiden. Dat was in de geschiedenis daarvoor nog nooit gebeurd, want niemand, mag ik het wel even zo zeggen, niemand kwam door de keuring heen om nog een keer met Wouter een team te mogen leiden. Maar ik mocht zowaar nog een keer. En dit keer gingen we samen naar Kenia toe. En daar werd ik echt hotel de boto op hem. In eerste instantie dacht ik dat dat geestelijke strijd was. Dus ik ging het thuisfront zitten appen. Ik dacht, ja, ik ben hier bezig met een belangrijke missie, maar ik ben met mijn gedachten alleen maar bij hem. Willen jullie daarvoor bidden?
En dat ik de hele tijd expres, als zij een Bijbel lezen was, ik expres in haar zicht zitten natuurlijk. Zo van, oh, dan ziet ze mij wel ergens zitten. En dan denkt ze van, oh, dat is een soort mooie godsopenbaring. Maar zij dacht het als geestelijke strijd.
Nou. Ja, het was echt het was geestelijke strijd, dacht ik. Nou, dat was, op een gegeven moment heb ik het maar geaccepteerd dat dat er ook bij hoorde. En hebben we elkaar de liefde verklaard en zijn wij de relatie ingestapt. En uiteindelijk kwam daar natuurlijk ook een trouwdatum uit en dat we wilden gaan trouwen. Maar die eerste trouwdatum hebben wij nooit gehaald. Die trouwerij is er niet van gekomen. Want waar wij samen supergoed konden werken, was het dagelijkse leven samen doen. Een ramp. Juist gewoon in de kleine dingen elkaar vinden. Wij zijn echt twee kapiteins op een schip. Niet de verbinding verliezen, dat was voor ons de grootste strijd te strijden. En uiteindelijk resulteerde het erin dat wij uit elkaar gingen. Het huwelijk, wat zo mooi kan zijn, de relatie, wat bedoeld is als de meest vervullende relatie hier op aarde, waarin je de ander tot bloei brengt, wij maakten elkaar kapot. Wij zeggen wel eens, dat jaar zijn we nooit eerder in mijn leven heb ik me zo kapot gevoeld als dat jaar. En voor mensen in de zaal die zo'n seizoen kennen in je leven, weet je hoe kapot je elkaar kan maken. Terwijl deze relatie juist zo bedoeld is om elkaar tot bloei te brengen. Om elkaar beter te maken. Onderzoek wijst uit dat mensen die in een gezonde relatie zitten, die gaan met meer vertrouwen door het leven. Die zijn ook gewoon gezonder in hun gestel. Ze gaan krachtiger voort. Ze ervaren minder stress. Maar mensen die niet in een krachtige of in een fijne relatie zitten, die ervaren vaak meer angst. Meer stress en minder zelfvertrouwen. En daarom geloven wij zo in relaties. Op alle vlakken. En zoals ik al eerder zei, de principes die we zullen gaan behandelen, zul je ook kunnen toepassen, zelfs op de relatie in je eigen gezin, in je familie, met je kinderen, met je collega's, met je vrienden. Het zijn een aantal principes die gaan over goede verbinding, over een goede autonome persoon ook te zijn. En daarvanuit gaan we jullie meenemen. En wij mogen ook voor ons werk, we hebben al honderden stellen meegenomen op weekenden weg. En daar hebben wij het altijd over drie sleutels die nodig zijn in iedere relatie. En de eerste daarvan is dat je genoeg leuke dingen doet samen. Dus voor degenen die mee aan het schrijven zijn, wat zijn de drie sleutels? Eerste is genoeg leuke dingen doen samen. Voor degenen die in een relatie zitten, wanneer heb je voor het laatst iets echt leuks gedaan samen?
Wauw. Dat klinkt enthousiast.
In een hele volle, wij hebben samen drie jonge kinderen, in een volle tijd en in een tijd waar het leven vaak voelt als een rat race, is het zo fundamenteel om tijd voor elkaar vrij te maken. Wij moeten dat met onze volle agenda echt intentioneel doen. Maar genoeg leuke dingen doen samen is mega belangrijk.
Maar ook speelsheid, hè, en intimiteit en vriendelijkheid. Gewoon al die hele dingen, als er maar genoeg ook leuks zit in je relatie.
Yes. Ja. Het tweede element is goed omgaan met de verschillen in jullie relatie. Jullie zijn gewoon verschillend. Wie van de getrouwde stellen of langdurige relatie hier kan dat herkennen? Dat je af en toe denkt, wow, we lijken wel, hè?
Sommige handen gaan wel heel snel omhoog. Ja, wij zijn heel verschillend.
Ja, heel
hij is
veel
verschillender
verschil.
Dan ik.
Ja.
Lekker.
Waar je soms zo dacht en soms die eigenschappen waar je zo verliefd op werd, kan je soms tijdens een huwelijk ineens denken, oh wat irritant. Dat hij dat altijd zo doet of dat zij dat altijd zo doet. En de derde sleutel is, en dat is vaak een wat minder gehoorde boodschap, is de kracht van samen betekenisvol leven. Dat je ook aan elkaar gegeven bent om bij te dragen aan iets groters buiten jullie zelf. En over die laatste twee sleutels willen we het vanochtend met jullie hebben.
Ja, Ik hoop dat jullie waarderen dat Nadine en ik ook gewoon eventjes eerlijk vertellen. Hè? Want dit is gewoon de eerlijke relaties. Van, we hadden onze huwelijk gewoon bijna nooit gehad. Het was er bijna nooit geweest. En we begonnen zo heerlijk enthousiast. Hè? Die twee levens, wauw, dolverliefd. En vervolgens die jarenlang hè, elkaar ook gewoon kapot maken. En er is een reden waarom zoveel sprookjes er wel eens zeggen, oh, en ze eindigen dan dat sprookje met, en ze leven nog lang en gelukkig. Hè, omdat niemand wil weten wat erna komt. En het komt omdat het gewoon moeilijk is. Het is best lastig om twee levens, hè, allemaal met hun eigen persoonlijkheid, je eigen achtergrond en je eigen hoop en je dromen over hoe het leven eruit ziet en hoe je de dingen doet, al die verschillende achtergronden, om twee levens in elkaar te vlechten en dan samen door het leven te gaan. Dat is ook gewoon moeilijk. En voordat we zo de Bijbel induiken, zodra jij twee levens in elkaar wil vlechten, en dan heb je te maken met twee fundamentele krachten die God heeft geschapen in iedere mens. En die mag je opschrijven, twee fundamentele krachten. De kracht van autonomie en de kracht van verbondenheid. De kracht van autonomie en van verbondenheid. Eerst die laatste, verbondenheid. Wat is de kracht, de behoefte van ieder mens aan verbinding, aan verbondenheid? Dat is de behoefte van ieder mens om gezien te zijn, geliefd te worden en gehoord te worden. En dat is een hele diepe fundamentele behoefte in ons allemaal. En die begint al bij de geboorte. Op het moment dat een klein kindje geboren wordt, in de psychologie wordt er over gesproken als de hechtingsbehoefte. Dan hecht zo'n klein kindje zich zo diep intiem aan de ouders. Hij is afhankelijk voor zijn hele mentale welzijn van zijn opvoeders of zijn ouders. En dat noemen ze de hechtingsbehoefte, de behoefte aan verbinding. Ik weet niet of een van jullie heb je wel eens gehoord van het still face experiment? Heeft iemand wel eens gehoord van het still face experiment? Ik denk dat ze dat vandaag de dag niet meer zouden mogen doen, zo'n experiment. Het is een beetje cruel. Maar dan pakken ze zo'n heel klein babytje, wat net een 6 maanden, 8 maanden oud is of zo. En die zetten ze in zo'n ukkepuk stoel, hoe heet zo'n ding, zo'n triptrap stoel. En dan hebben ze een hele liefdevolle moeder, die komt met dat kindje aan en die zet ze dan neer zo, in dat stoeltje. En dan gaat die moeder, is gewoon leuk aan het spelen. En van het een op het andere moment, ze zit in het complot, doet ze in één keer zo haar handen voor haar ogen. En dan doet ze ze weer open. En vanaf dat moment is ze emotieloos. Ze laat niks meer blijken. Ze kijkt gewoon het kindje aan. Zonder iets te laten zien van ik hoor je, ik reageer op je emotioneel. Niks, nada, niente. En dat babytje, dat begint eerst een beetje te denken, oh mama speelt een spelletje, haha. Allemaal geluidjes maken, gugge. Op een gegeven moment raakt hij een beetje in paniek. Mama reageert niet meer. En dan begint dingen te gooien. Op een gegeven moment begint het kindje te slaan. Op een gegeven moment begint het kindje te schreeuwen, te roepen, plat te hangen. Hij probeert alles maar om maar die aandacht te trekken van de moeder. Omdat die verbinding zo belangrijk is. Op het moment dat wij de verbinding verliezen met degene aan wie we gehecht zijn, dan raken we in paniek. En alles, zelfs die boosheid van het babytje en het gooien van het babytje, is gewoon één grote roep. Mama, zie mij, hoor mij. He, vul die diepe behoefte in mij, die hechtingsbehoefte. Zelfs de ruzie, zelfs het knallen van het kindje is een protest tegen het verlies van die verbinding. Zo diep zit dat. En weet je wat nu bijzonder is? Het onderzoekers hebben ontdekt dat die hechtingsbehoefte die jij hebt als kindje hebt naar je ouders, dat je die ook voelt naar je partner, waar je het leven mee doet. Ze hebben nog een keer zo'n experiment gedaan. En toen zat de man in het complot. Altijd weer de mannen. Toen namen ze een vrouw en een man mee. En toen deden ze het still face experiment, maar nu met een echtpaar. En de onderzoekers hebben dat heel slim gedaan. Aan de ene kant hadden ze dat babytje zo neergezet. Aan de andere kant hadden ze dat koppel neergezet. En dat koppel dat komt ergens zo in een wachtruimte zitten. Ze zijn gewoon lekker aan het kletsen. En van het ene op het andere moment zijn ze zo bezig. Doet in één keer die man doet helemaal niks meer. En die vrouw zie je gewoon reageren, volwassen vrouw, leuk stel, goed stel. Hé, gast, doe nou eventjes. Hé, wat ben je nou aan het doen? Joehoe. Hé, doe eens nog. En op een gegeven moment, die paniek zie je gewoon slaan. En aan de ene kant zie je dat babytje zo beginnen te zoeken. En aan de andere kant zie je die vrouw. Ja, ba. En op een gegeven moment begint ze hem te slaan en te schreeuwen en te huilen. En alles nog wat aan, om dat protest maar te maken tegen het verlies van verbinding. Want ik heb het zo nodig. Onderzoekers hebben laten zien dat datzelfde gebiedje in je hersenen, wat opgroeit, wat groeit, op het moment dat jij als klein kindje bij je ouders hecht, datzelfde gebiedje, dat wordt gebruikt voor de hechting aan jouw partner. En dat kan je eigenlijk met een paar mensen doen in het leven. Die diepe behoefte en dat hele protest, op het moment dat er geruzied wordt en geschreeuwd wordt, is eigenlijk één protest van geef mij nou waar ik behoefte aan heb, verbinding. Dat is de kracht van verbinding. is de ene kracht. Aan de andere kant heb je die kracht van autonomie. He, niet van eigen wijsheid of zo. Of ik wil alles zelf doen. Maar de kracht van autonomie, de behoefte van ieder mens om ook gewoon te zijn wie die is. He, authentiek te zijn, zouden we zeggen vandaag. He, jezelf te zijn. En die twee krachten, die moeten met elkaar in concert zijn. He, als er te weinig verbondenheid is, dan ga je een soort van uit elkaar leven als twee huisgenoten. Als er te weinig verbinding is, dan ga je het op een gegeven moment maar ergens anders proberen te zoeken. He, dan ga je het zoeken bij de kinderen, of in sport, of in je werk, of misschien zelfs wel ergens anders. Maar als er te weinig autonomie is, dan ga je op je teentjes lopen op een gegeven moment. Dan voel je niet meer helemaal jezelf. We hebben een professor duurzame relaties in Nederland, die zegt, wat je eigenlijk wil is autonomie heel in verbinding. Heel dicht bij elkaar jezelf zijn. Verbeelden. En moet je tegen die achtergrond, dit zijn seculiere wetenschappers die het brein ontdekken. En moet je tegen die achtergrond nou eens lezen wat de Bijbel dan zegt over het huwelijk. Telkens als het gaat in de Bijbel over het huwelijk, dan staat er dat ene zinnetje, dat komt wel 4, 5 keer terug. Dan staat er in Genesis 2, vers 24, daarom zal een man zijn vader en moeder verlaten en zich aan zijn vrouw hechten. Hij zal zich aan zijn vrouw hechten. En die twee, zij zullen samen tot één vlees zijn. Ik vind het zo vet beeld, hè? Tegen die achtergrond van die wetenschap, hoe we allemaal werken. Dat God zegt, jij zal zich hechten aan zijn vrouw. En die twee zullen samen één zijn. En dat is de Bijbelse blauwdruk van het huwelijk. Twee mensen die uit autonome wil samen één worden. He, zich hechten aan elkaar. Het is niet zomaar een, even leuk samen. We doen een paartje samen en we kijken of het klikt, anders gaan we weer weg. Toch? Het is niet wat wij vandaag de dag heel erg zien van, het is wel leuk om een beetje met elkaar op te trekken, is ook wel handig. Een soort latrelatie, of we gaan gewoon samen proberen en we hebben geen zin meer in. Oké, later. Nee, dit is heel dicht. Dit gaat over hechten. De diepe behoeften bij elkaar vervullen. En de andere kant is de Bijbelse blauwdruk is ook niet, een halve plus een halve is samen één. De Bijbelse economie van het huwelijk, het is 1 plus 1 is 1. Die twee hele mensen, die worden samen, die gaan samen als één vlees door het leven heen. Ik zie vandaag de dag, zien we zoveel stellen waarvan zeggen, hij moet mij gelukkig maken. Hij moet mij heel maken. Zonder hem, hij maakt mij compleet. Nee, God maakt jou compleet. Ieder van ons, in jouw eentje, God is degene die ons heel maakt. Dat kan iemand anders niet voor jou doen. Een van de grote drukken van deze tijd is dat wij alles proberen weg te halen bij onze romantische partner. Degene met wie we het leven doen. En die druk wordt steeds groter. Hij moet emotioneel goed zijn. Hij moet aantrekkelijk zijn. Hij moet goed zijn in bed. Hij moet ook goed kunnen luisteren. En zij moet en kunnen werken en de kinderen kunnen doen. En mij alles geven wat ik nodig heb. Dat kan niet. Er zijn dingen die alleen God ons kan geven. Jouw identiteit. Jouw bestemming, jouw doel in het leven, jouw diepe zelfacceptatie zijn niet afhankelijk van de ander, maar alleen van God. Maar die twee hele mensen, autonoom, gewoon heel, dankzij God, die mogen samen ervoor kiezen om uit autonome wil, niet omdat ze moeten, maar omdat ze willen samen met elkaar door het leven te gaan. Vet, toch? Dat is toch een gaaf beeld, toch, van het huwelijk. En dat je daar samen in moet gaan oefenen, dat je dus, wauw, dat ik jou tot bloei mag brengen. In jouw autonomie. Dat ik niet jouw autonomie wil afnemen ten koste van mij. Maar dat ik jouw autonomie tot bloei mag brengen. En dat we samen mogen verbinden en elkaar mogen vervullen in die diepste nood. Nou.
Daar pak ik hem weer op.
Dat mag jij.
Mooie vraag. Als je hier zit. Hoe heb jij afgelopen week jouw vrouw of jouw man, jouw partner tot bloei gebracht? Het is een belangrijke vraag om steeds te stellen. Jij stelt iets heel moois aan de kaak, waar je vaak ook met huwelijksvoorbereiding tegenaan loopt. Van, hij maakt mij zo gelukkig en dat is mooi. En dat mag ook. Maar ten diepste is de relatie niet bedoeld om jou gelukkig te maken. En dat is schuurt in onze samenleving waar alles draait om geluk. Maar mag jij relatie instappen om de ander te dienen? Efeze 5 is daarbij een enorm schurende tekst. Maar daarboven staat wel het huwelijk tussen man en vrouw. En Efeze 5 schrijft Paulus aan de gemeente van Efeze over hoe wij als mensen mogen wandelen als kinderen van het licht en hoe we daarbij elkaar onderdanig mogen zijn, staat er dan in vers 21. Onderdanig mensen. Maar belangrijk is dat het woord onderdanig, wat hier staat in het Grieks, eigenlijk betekent vrijwillig dienen. Omdat je de ander lief hebt, omdat je de ander hoger acht, omdat je de ander tot bloei ziet komen en omdat je daarin gelooft. En dat is wel een hele belangrijke boodschap als we ook leven in een wereld waar culturen zijn, waar het wel dwangmatig gebeurt, waar uithuwelijken gebeurt, waar je vrouwen mag slaan, zolang ze maar geen botbreuken hebben. Nee, daar gaat het niet om. Onderdanig zijn heeft niks te maken met minderwaardig. Onderdanig in de grondtekst betekent hier dat je elkaar mag dienen. En dan gaat Paulus verder met de eerste Efeze 5 vers 22, waar een tekst staat die mij altijd een beetje schuurde als vrouw. En ik wil er toch kort bij stilstaan. Efeze 5 vers 22 staat dan: vrouwen, erkennen het gezag van je man.
Ah.
En die is vaker aan mij uitgelegd als de man is de baas en jij hebt te luisteren.
Ik hoor hier een amen.
Er zijn een aantal mensen die zo vast naar de nazorg moeten, hoor ik.
Ik had een ministry team vaak.
En misschien. En ik zeg erbij als leider van een vrouwenbeweging. Bij vrouwen zeg ik heel vaak. Misschien is het ook omdat het vaker door vrouwen is, door mannen is uitgelegd in de eeuwen geleden. Maar er stond eerst: wees elkaar onderdanig. En daarna begint hij eerst met de vrouwen. Daarna komt hij nog veel harder terug op de mannen. En uiteindelijk komt hij ook bij de kinderen terug over hoe zij zich mogen verhouden tot hun vader en moeder. Maar vrouwen, erken het gezag voor uw man. Heb gezag voor uw man. Nou, waarom dat zo schuurde? Ik heb geleerd om sterk en onafhankelijk te zijn. En ik moest het vooral zelf doen. En toen ik Wouter leerde kennen, ik weet nog wel in Hongkong, toen ging hij ineens mijn tassen dragen. Toen zei ik: waarom ga jij mijn tassen dragen? Dat is helemaal niet nodig, kan ik echt prima zelf. Hij ging deuren voor mij open houden. En ik dacht echt: ga jij maar eerst hoor. Ik heb dat niet nodig. En daar zit iets in waar wij mee worden opgegroeid. Maar daar zit zoiets, iets kwaads in. Want een man heeft het ten diepste nodig om nodig te zijn. Dat is wat respect is. Een man heeft het meer dan, onderzoek wijst uit dat meer dan dat jij zegt: ik hou van jou, heeft hij het nodig: ik respecteer jou. Ik heb jou nodig. Maar daarin worden wij niet meer opgevoed. Dat is niet wat de wereld ons vertelt. Wij moeten financieel onafhankelijk zijn. We moeten het zelf weten. Maar wij kunnen elkaar respecteren. En wij als vrouwen, wij zijn niet geroepen om zijn moeder te zijn. Jij bent niet geroepen om iedere keer te vertellen alles wat hij niet had gedaan, wat jij wel had verwacht. Nee, wij zijn geroepen om zijn grootste fan te zijn. Dat is dat respect hebben. Wanneer heb jij voor het laatst aan hem verteld dat je trots op hem bent? Dat je niet de dingen benoemde die jij graag verbeterd ziet hebben? Daar groeien mensen niet van. Zo is het huwelijk niet bedoeld. Maar, 2, Efeze 5 vers 25, ik scroll even door in de tekst. Mannen, heb uw vrouwen lief. Zoals Christus u heeft lief gehad. En waar we vaak die rol van die vrouwen schuurt, mag dit eigenlijk nog meer schuren. Want mannen, jullie worden opgeroepen om je leven te geven voor je vrouw als nodig. Doe je dat bij je vrouw? Heb je haar net zo hoog zitten als de doelen op je werk? Heb je het zo voor ogen dat je denkt: aan het eind van mijn leven wil ik alles hebben gedaan, net zoals Jezus dat heeft gedaan voor zijn gemeente, voor mij, om mijn vrouw tot bloei te brengen? Het is wat hier staat. Zoals Christus zijn leven gaf, zo mogen mannen hun vrouw tot bloei brengen. Het zijn fantastisch mooie gesprekken. Als wij in onze weekenden met mannen, vrouwen, maar ook met stellen, dit soort vragen aan elkaar stellen. Als ik deel met vriendinnen wat ik daarin moeilijk vind, omdat ik ook een bepaalde opvoeding heb gehad, een voorbeeld heb gehad, waardoor ik het soms lastig vind om mijn man te bevestigen. Het is krachtig om over deze dingen met elkaar na te denken.
Ja, mag ik dat direct nog op aanvullen? Ik zat gisteren met de zaal met 1000 mannen. En een van de dingen die me zo raakt is ook van... ik weet niet of het komt dat ik ouder word. Want ik ben bijna 40. Maar ik krijg wel steeds meer empathie voor mensen die toch heel hard proberen, terwijl ze niet het goede voorbeeld hebben gehad. En ik vind het voor het huwelijk, vind ik dat gewoon meer dan ooit. Is dat gewoon wat ik merk? Ik heb gisteren ook weer zoveel gasten gesproken die zeggen, ja weet je wat, ik probeer het wel. Ik doe echt mijn best. Maar het enige wat ik mijn ouders heb zien doen, is elkaar de tent uitvechten. Ik heb mijn vader dat nooit zien doen. En toch doe ik mijn best. En ik vind dat ook een heel mooi perspectief voor ons hier vanochtend. We zeggen, we doen ons best. Met vallen en opstaan. Vaak zonder de goede voorbeelden. Met allemaal andere voorbeelden die er op ons afkomen. En we proberen vast te houden aan Gods woord. En het op die manier ook samen vorm te geven. En het allerlaatste punt wil ik nog maken. Is dat... We zeiden die sleutels van genoeg leuke dingen, speelsheid, ook omgaan met die verschillen. Nou, daar hebben we net een paar handreikingen voor gegeven. Het allerlaatste gaat over betekenisvol leven. We kiezen er samen voor. Het Bijbelse beeld van het huwelijk, dat mysterie is dat je met z'n tweetjes ervoor kiest om samen als één persoon, als één mens door het leven te gaan. Maar je bestaat niet alleen voor elkaar. En je hebt samen ook iets te brengen als koppel in de wereld. Het gaat niet alleen maar over het navelstaren, dat je met z'n tweetjes helemaal je vindt. Als je dat doet, een derde belangrijke sleutel van het huwelijk, dat je juist zoveel geluk geeft, is ook samen uitvogelen, wat hebben wij te brengen in deze wereld? Wat mogen wij doen? En samen heb je veel meer kracht daarvoor dan je misschien wel denkt. Als je werkelijk samen geeft om elkaars noden, dan zou je elke dag ook met kracht het leven aan kunnen gaan. Als ik jou geef wat je nodig hebt en jij mij, dan kunnen we elkaar helpen om richting de wereld daar ook er voor de wereld te zijn, voor onze buren. Misschien wel voor je gezin en voor de mensen om ons heen. Het is goed nieuws voor Nederland als er sterke relaties zijn. En dat is ook precies de gedachte die je vindt in Genesis. De oergedachte van de mens, wanneer God zegt in het begin, ga heen en geef de aarde vorm samen met mij. Hij zegent die man en die vrouw daarin. In de schepping, in die tuin. Hij zegt en hij zegt, wees vruchtbaar, word talrijk, vul de aarde en onderwerp haar. Heers over de vissen, heers over... Breng de wereld samen met mij tot bloei. Dat is een verbluffende opdracht. Dat de schepper van de hemel en de aarde zegt, ik deel mijn scheppingskracht, mijn vormende kracht samen met jullie. Ga maar samen dat uitvoeren. Ga dat met z'n tweetjes doen. Het is misschien wel een van de grootste verdrieten van onze tijd, dat we precies dit vergeten. Dat wij denken dat gelukkig worden iets is om na te jagen met z'n tweetjes. Maak mij gelukkig. Of word gelukkig in het leven. We vergeten dat geluk een bijproduct is van een betekenisvol leven. Een leven waar we iets mogen betekenen. En juist als je dat samen in elkaar naar boven kan trekken, waar je ook uniek voor gepositioneerd bent. En je bent elkaar uniek gepositioneerd om elkaar ook te helpen. Om het mooie in elkaar te zien. Ik zie als geen ander al die krachten van het dienen van dichtbij. En ik mag haar helpen om dat tot uiting te brengen. En samen mogen we dat vormgeven. Hoe ziet dat eruit? Daar kan je hele boeken over schrijven. Hele avonden over geven. Maar het is wel heel mooi om samen eens na te denken. Wat hebben wij te brengen aan deze wereld? En waarvoor bestaan wij hier op aarde? Kunnen wij daar ook geluk in vinden? Kunnen we daar iets samen met God? Misschien is dat wel voor je kinderen. Misschien zeg jij wel van, nou, wij hebben een open huis om te zorgen. En wij willen er zijn in de wijk. Misschien zeg je, nou, wij gaan samen iets betekenen voor Afrika. En dat kan heel klein zijn, heel groot. Maar ik geloof wel dat als we deze dimensie, dat je die samen mag ontwikkelen. Iets wat de wereld heel snel vergeet. God die deelt zijn scheppingskracht, zijn vormende kracht met jou en mij. Ga eens het gesprek aan samen, vogel eens uit. Hoe doen wij dat samen? Mooi. Het is tijd, lieverd.
Yes. Mogen we afsluiten?
Hoe klinkt dit allemaal zo? Ja, gooi eventjes 3 hele grote sleutels neer. En we hopen wel dat het je echt ook even inspireert, aan het denken zet. Dat je misschien wel thuis bij de koffietafel eens mag gaan nadenken, hoe doe ik dat betekenisvolle leven? En als we ook misschien ook kunnen afsluiten nog met die gedachte van, het is met vallen en opstaan. Hmm. Het is met vallen en opstaan dat we samen dit uitvogelen. In de eerlijkheid. En wat Nadine en ik, wat we samen hebben ontdekt, is dat wij kunnen zoveel doen. We kunnen deze principes proberen te ontdekken samen. Het heeft ons heel veel gebracht. We gaan de diepgang met elkaar, onze eigen autonomie, de verbinding, samen trucjes, communicatie. Maar op een gegeven moment komen we aan het einde van onze krachten. En dan is daar God. Ik vind het heel belangrijk dat we vandaag niet beginnen gewoon met van, oh, ik weet niet hoe jij in je huwelijk zit, misschien zit je wel moeilijk, laten we ervoor bidden en klaar. He, want het huwelijk is werken. Het huwelijk is ook uiten wat God erin heeft gelegd. Doen het op Gods manier. Maar op het moment dat we dat doen en we komen tekort, dan is God daar ook om te zeggen van, ja, mijn liefjes, mag mijn kracht ook komen in jullie huwelijk. Mag ik jou helpen om te vergeven waar je dat zelf niet kan. Mag ik helpen om weer herstel te brengen. Mag ik helpen om de ander weer met nieuwe ogen te zien. Mag ik daarin komen. En dat is ook iets waar we heel graag zou ik voor willen bidden. Zal ik bidden?
Yes.
Nou, zullen we samen onze ogen sluiten? En Vader in de hemel, dank u wel. Dank u wel voor uw woord. Heer, het schijnt als een licht op ons pad. Als een lamp voor onze voet. In een wereld die zoveel andere beelden naar ons toeslingen. In een wereld waar we zelf ook zoveel gebrokenheid voelen. Heer, wat proberen we het soms hard? Wat zouden we het graag anders willen doen? En wat breekt het ons soms ook bij de vingers af? En Heer, u weet al onze geschiedenis. U kent de pijn. U kent het verdriet. U kent het tekortkomen. Maar Heer, aan het einde van onze kracht, dan bent u daar. En Jezus, dat willen we u op dit moment ook gewoon vragen. Ik moest denken aan het zinnetje, my heart needs a surgeon. U weet precies wat wij nodig hebben. En we bidden, Heer, maar haalt u dat met chirurgische precisie vandaag ook bij ons naar boven. Dat het ene ding, Heer, wat u weet dat we nodig hebben. Dat we zo van verlangen naar van onze partner. Dat we zo verlangen voor onszelf. Heer, ik bid vandaag, Heer, wilt u opvullen wat alleen u kan opvullen. Wilt u nieuwe ogen geven. Vader, wilt u ons ook helpen om te zien wat die ander nodig heeft. In het volle besef dat u ook weer onze noden voorziet. En daarmee wil ik je ook zegenen. In de machtige naam. Hij, de chirurg der chirurgen, die weet wat jij nodig hebt. Hij ziet jou. En laat hij jou heel maken. Laat hij jou volmaken. Laat hij jou betekenis geven in het diepst van jou zijn. In de machtige naam van Jezus. Amen.
Amen. Ja, zal ook zo tijdens het zingen van het laatste lied, zal het ministry team ook vooraan staan voor gebed. Mocht je nog beter willen worden in het dienen van jouw partner, dan kun je daarvoor laten bidden. Maar misschien zit je wel op een hele moeilijke plek. Of misschien zit je hier juist al als single en is dat jouw grote vraag naar God. Weet dat er een plek is bij de Vader. En wij mogen dat keer op keer weer zien. Ook in de weekenden die we draaien. We hebben mensen die komen binnen. Ik moet denken aan dat stel. 16 jaar getrouwd, 15 jaar eenzaam. Dat stel waarvan hij helemaal vastzit in alle verslavingen. En zij eigenlijk haar leven om dat gat te vullen alleen maar opvulde met activiteiten in de kerk. En allemaal vriendinnen om haar heen. Maar daar bij het kruis, in gebed, mochten zij herstel vinden. En wij kwamen hen een paar jaar later tegen. Tranen liepen over mijn wangen. Van wat God kan doen in herstel. Hij bracht ons weer samen. Dat leek ook een mission impossible. Maar wij zitten hier en we geloven echt dat als we ook onze pijn aan God geven, dat hij onze pain into purpose wil leiden. Dat hij dat wat gebroken is, dat hij dat heel wil maken. En dat het ook wat ons getroost heeft, ook tot troost mag zijn voor vele anderen. En daarom ook de uitnodiging. Kom ook naar voren met dat wat jij hebt, hoe jij hier zit, met je vragen, misschien je schuringen, om voor je te laten bidden.
Amen.